Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Het is Psalm 63, het tweede vers. Wij vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in Hooglied 8. Hooglied 8, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu verder Hooglied 8. Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder, dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijner moeders huis, gij zoudt mij leren, ik zou u van specerijwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij onze zuster doen in die dag als men van haar spreken zal? Zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. Salomo had een wijngaard te Baal Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de hoeders. En ieder bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard die ik heb, is voor mijn aangezicht. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo, maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. O, gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem, doe ze mij horen. Kom haastelijk, mijn liefste, en wees gij gelijk een ree, of gelijk een welp der herten op de bergen der specerijen.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Psalm 43, vers 3. Gemeente, vanmiddag wil ik voor u met Gods hulp een preek lezen van dominee J. Meinders. En de tekst van onze overdenking kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het Hooglied van Salomo en daarvan het 8e hoofdstuk, het 5e vers, het 1e gedeelte, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Gemeente, dan willen we verder zingen van Psalm 66, het 8e en het 9e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. En ook het 9e vers, waar ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord, dan had de Heer naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Maar nu heeft met gunstig oren mijn God op mijn wens gelet. Hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. Psalm 66, vers 8 en vers 9. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Gemeente, ons tekstwoord bepaalt ons bij Christus en zijn bruid. En bij een drietal gedachten wensen wij met Gods hulp nader stil te staan. Ten eerste de plaats van waar zij komt, ten tweede de gestalte waarin zij verkeert, en ten derde de persoon op wie zij leunt. Dus Christus en zijn bruid. Ten eerste de plaats van waar zij komt, ten tweede de gestalte waarin zij verkeert, en ten derde de persoon op wie zij leunt. Gemeente, de apostel Paulus zegt in de eerste Korinthebrief: de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dat geldt voor geheel Gods woord, maar in bijzonder ten opzichte van het boek Hooglied. De waarde, de inhoud en het Gode verheerlijkende dat zich daarin openbaart, zal geestelijk onderscheiden moeten worden, wil men het kunnen verstaan. Wat zou het een voorrecht zijn, jong en oud, wanneer de bede van het hart zou mogen zijn bij de behandeling van dit tekstwoord: zend uw licht en uw waarheid dat die mij leiden en dat zij mij brengen tot de berg uwer heiligheid. Het is noodzakelijk dat de Heere door zijn geest het hart opent voor zijn getuigenis. We hebben samen gezongen uit Psalm 63. In deze psalm vertolkt de dichter zijn heilig verlangen om de gemeenschap met zijn God en met zijn koning te mogen ervaren. En dat verlangen leeft ook in het hart van de bruid, dat is Gods kerk. Dat is dat volk het welk vernieuwende genade heeft ontvangen. Wel, dat is hetzelfde verlangen waarvan we hier lezen. Het is u voorgelezen uit het eerste vers: och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Dat woordje broeder staat met een hoofdletter. Wat houdt dat in? Ik zal een heel eenvoudig voorbeeld geven. Wat een aanhankelijkheid kan er in een gezin zijn tussen een oudste broer en, laten we zeggen, een jong zusje. Wat kan dat zusje hoog opzien tegen die oudste broer? In haar waarneming kan die broer alles, die broer weet alles. Maar er is ook genegenheid van die broer ten opzichte van dat zusje. Hij voelt zich verantwoordelijk voor dat zusje wel nu. We zien hier dat dit hetgeen is wat leeft in het hart van de bruid. Vandaar: och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Ze heeft dus maar één verlangen, en dat is om des te nauwer verbonden te mogen worden aan die oudste broeder, die gezegende bruidegom. En gemeente, wie in beginsel iets heeft mogen ervaren van die liefde, die ver uitgaat boven de natuurlijke liefde, o, die verlangt als het goed ligt om daar steeds meer van te mogen ervaren. Het zal de wens van het hart zijn om daarin dieper ingeleid te worden. En dat zal een ieder toestemmen die geen vreemdeling is van goddelijke genade, hoe vaker moet hij belijden dat het contact van die geest met die geestelijke, die hoge bruidegom, er helaas zo weinig is. En vandaar dat men hier de bruid hoort uitroepen: dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u kussen, dat wil heel eenvoudig zeggen: ik zou hem de blijken van mijn liefde laten gevoelen en doen ervaren in mijn gehele levensopenbaring. Ze wenst haar bruidegom niet alleen te belijden in haar binnenkamer, maar ze wenst hem ook te belijden op de straat in het openbaar. Ik denk in het bijzonder aan het woord van Paulus als het gaat over de godsvreze die openbaar moet komen in de gehele levenswandel. Hij zegt: ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Wel nu, zo ligt het ook in het hart van de bruid. Dan gaat ze door in het tweede vers: ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijn moeders huis. Wat wordt hier bedoeld met dat ik zou u leiden? Gemeente, Door Gods genade is in het hart van de bruid een heilig verlangen ontstoken. Een hooggeplaatst persoon, neem een burgemeester, kan er naar verlangen de vorstin te begeleiden. Wat kan er uitgezien worden door de eerste van de stad om de vorstin te ontvangen en te mogen begeleiden? Je ziet er wel eens foto's van. Wel nu, zo horen wij die bruid getuigen. Het is de begeerte van mijn hart om nu in het openbaar aan de hand van mijn koning mijn levensweg te mogen vervolgen. En daar gaat de bruid in het hooglied door. Ze zegt, zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ze vraagt in dit eenvoudige natuurlijke voorbeeld om versterkende genade, om ondersteunende genade. Ze wil als het ware zeggen, o gezegende bruidegom, het is noodzakelijk dat gij die bij aanvang genade hebt verheerlijk in mijn hart, dat er ook bij de voorduur oefeningen in het leven der genade blijft schenken. Opdat ik mijn wandel zou hebben in de hemel, om vandaar die gezegende bruidegom te verwachten. Daarna roept ze uit, ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lusten. Ze zegt hier, handel toch zeer voorzichtig met die genade, welke God in Christus bewijst aan een zondig Adamskind. Ze waarschuwt, weet toch en versta toch dat dit geen mensenwerk is, maar dat dit Gods werk is, het welk afvloeit van de Vader der lichten. En dan zijn we, als we het teksthoofdstuk vervolgen, bij de woorden van onze tekst aangekomen. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Gemeente, in ons tekstwoord wordt gesproken over het opklimmen uit de woestijn. Sinds de mens, dat is uw naam en dat is mijn naam, in het paradijs God de scheidbrief heeft gegeven, is de woonplaats van de mens geen lusthof gelijk het paradijs, maar die woonplaats is een woestijn geworden. Het is een onvruchtbare plaats geworden. Het is een plaats geworden waarvan Gods woord zegt een huilende wildernis en een woning der draken. Misschien zeggen ze van binnen, maar zo erg is het toch niet? Het is waar, er zijn gedeelten op de wereld waarvan ik direct toegeef dat het precies zo is zoals Gods woord het hier zegt. Maar wij leven toch in vrede? We ontvangen nog alles wat we nodig hebben voor de tijd. We kunnen rustig opgaan onder Gods woord en de middelen der genade waarnemen. We hebben alles wat noodzakelijk is, ook wat betreft het natuurlijke leven. Maar wanneer God de ogen van een mens ontsluit, dan gaat hij niet alleen van harte belijden, maar dan gaat hij het ook in de praktijk van zijn leven beleven, dat het hier niet anders is dan een tranendal. Dat het hier een land is dat doornen en distelen voorbrengt. Dat het hier een verblijf is waar Gods volk nooit de volle rust kan ervaren. Ze gaan inleven dat de Hof van Eden, dat volmaakte paradijs vanwege de verbreking van het werkverbond, een plaats is geworden waarvan de dichter betuigt dat het een woestijn is, dor en mat, zonder water. Gemeente, vandaar dat dit tekstwoord ons aanwijst, ons dringt, ons bepaalt bij de noodzakelijkheid van het opklimmen uit die woestijn. Noodzakelijk is het dat gij persoonlijk in uw leven, hoe jong u ook bent of hoe oud, gaat ervaren dat al hetgeen de wereld biedt het hart nooit kan vervullen. Er moet een opklimmen zijn uit hetgeen wat van de wereld is, maar ook een opklimmen uit hetgeen dat van onszelf is. Het gehele leven van Gods kerk zou gedurig een opklimmen moeten zijn. Het gehele leven van Gods kerk zou een vluchten moeten zijn tot hem, waarvan Hosea ons voorhoudt. Daarom zie ik zal haar lokken, en ik zal haar voeren in de woestijn, en ik zal haar naar haar hart spreken. En daarom gij, wiens ogen van Gods wegen werden geopend voor de doodsgevaren van die woestijn, o dat er meer een opklimmen mocht zijn uit die woestijn, een uitgaan uit uzelf tot hem, die gekomen is om het verlorene te zoeken. Zou Gods volk ook nu niet eerlijk moeten bekennen dat er nog zoveel zaken zijn die hen met hart en ziel verbinden aan hetgeen wat van de tijd is? O, wat kunnen ze zich nog goed thuis voelen te midden van dat woestijnleven? Het is niet voor niets dat we David horen bidden. Hoe kleef mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. En gemeente, het is zeker waar. Dan denken we ook aan de woestijnreis van het volk Israël. Dan mogen dat volk bij tijden palmbomen ontmoeten en waterfonteinen aanschouwen, waar ze een weinig rust verkrijgen voor hun voortgedreven hart. Maar het blijft toch een woestijn, een dorre, kale zandvlakte. Een plaats waar ze nooit meer beantwoorden kunnen aan hetgeen God rechtvaardig van hen eist. En dat tegelijk ook het hart van die geestelijke woestijnreizigers bezet. Als ze ooit hun krachteloosheid, hun machteloosheid en hun hulpeloosheid ervaren, dan is het wel te midden van deze woestijn. En daarom is het einddoel van die woestijnreiziger niet de plaats waar ze een ogenblik gelaafd worden uit de rotssteen, of de plaats waar hij een ogenblik mag verkeren onder de palmbomen. Daar is het met recht, zegt de kinderen Israëls, dat ze voorttrekken. Want het einddoel van zulke geestelijke woestijnreiziger zal altijd moeten zijn het Kanaan der rusten. Dat houdt in, geestelijke woestijnreiziger, dat uw leven in het teken moet staan van het opklimmen uit de woestijn. En dan komt dat volk aan de weet dat in hen geen kracht is om daaruit op te klimmen en die weg te bewandelen overeenkomstig de eis van die gezegende bruidegom. Maar gemeente, en dat stemt juist die geestelijke woestijnreiziger tot het grootste wonder, ze behoeven niet te steunen en te leunen op iets wat van mensen is. De kracht om straks het einddoel te bereiken hoeft niet voor te komen uit het natuurlijke hart. Maar het is die gezegende Heere Jezus, die bloedbruidegom, die ervoor zorg zal dragen dat zulke ziel niet alleen door genade opklimt uit de woestijn, maar ook gesterkt wordt in de gang door de woestijn. En dan komen we bij onze tweede gedachte, de gestalte waarin zij verkeert. Gemeente, er wordt wel eens gezegd, en misschien hebt u die uitdrukking wel eens gehoord, dat elk mens gedurende zijn levensgang een staf nodig heeft om op te steunen. Wie u ook bent, van de kleinste tot de grootste in ons midden in ieders leven openbaart zich altijd een strijdend leven op welk terrein dan ook. Het jongste kind heeft al een strijd op aarde. Dat wordt niet minder bij het ouder worden, maar dat wordt steeds sterker. Het leven is als het ware één aan één schakeling van moeite en verdriet. Ik denk aan hetgeen Mozes zegt. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. En daarom, jong en oud, de grote vraag zou te alle tijden moeten zijn, is de staf waarop wij leunen, waarop wij steunen, is dat de juiste staf? Van nature steunen we allemaal ergens op. Het kleinste kind steunt op vader of moeder. Ook als we ouder worden, hebben we allemaal een staf om op te leunen en te steunen. Maar God geeft een geheiligd onderzoek naar wat die staf inhoudt waar u op leunt. Opdat het niet een gebroken rietstaf zou zijn, die de handen als het ware doorboort. Hoeveel zijn er die gesteund hebben op vader, op moeder, op ambtsdragers en ga zo maar door. Hoeveel zijn er die aan de weet kwamen dat het een staf was die tijdens hun gang door dit ondermaanse het begaf. En daarom, wat is het een gelukkig volk dat vertrouwend steunen mag op de Heere hun God. Ik denk aan hetgeen Jesaja ons voorhoudt. U kunt het lezen in Jesaja 50 vers 10. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort, als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. O gemeente, wat een welgemeend advies, wat een welgemeend liefdevol getuigenis, hetwelk komt uit het liefdehart van de profeet Jesaja. Wat een bijzonder getuigenis leest u ook in het woord van onze tekst. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Wat een voorrecht in het leven van die bruidskerk. Ze mag niet alleen opklimmen uit de woestijn, maar hij zorgt er ook voor dat de reis door de woestijn niet een gang is waar het vlees zal roemen, maar dat het een gang is die zich openbaart in het leunen en het steunen op hem, die borg staat voor een veilige gang door de woestijn, maar ook borg staat voor een zalige uitgang uit die woestijn. Onze tweede gedachte was de gestalte waarin zij verkeert, gemeente, dat lezen we hier. De gestalte van deze geestelijke woestijnreiziger is dat ze mag leunen en steunen op haar liefste. Wat geeft dat te kennen, leunen en steunen? Dan moet u in het bijzonder eens vragen aan hen die bezet zijn met een lichamelijke handicap. Dat moet u eens vragen aan hen die vanwege de ouderdom niet meer zelf kunnen gaan en staan. Wanneer we nog jong zijn en krachtig zijn ten opzichte van ons lichamelijk leven, dan denken wij over het algemeen niet zoveel aan leunen en steunen. Maar als het werkelijkheid wordt, dan komen de zwakheid, de afhankelijkheid en de hulpeloosheid openbaar. O, dan zien we zo'n geestelijke woestijnreiziger gaan. En dan hoort men hem getuigen in dat woestijnleven: in mij is geen kracht tegen die grote menigte. Hij gaat eerlijk voor God en de mensen zijn zwakheid bekennen. In het natuurlijke leven komen we er niet zo makkelijk en zo spoedig mee naar voren. We houden ons over het algemeen nog flink. We willen dit aan de mensen niet graag bekendmaken. Maar als het gaat over dat geestelijke woestijnleven, o, wat wordt een ziel dan eerlijk gemaakt. En gemeente, wanneer ik nog op eigen benen kan staan, dan gaat het over het algemeen nog wel. Maar zo'n geestelijke woestijnreiziger, dat volk ook vandaag in ons midden, gaat eerlijk bekennen dat de gang in dit woestijnleven een gang is waarin de afhankelijkheid, de zwakheid en de hulpeloosheid zo sterk naar voren komt. Het is een volk dat zich niet groter houdt dan dat het in werkelijkheid is. En daarom, gij die door genade op mocht klimmen uit de woestijn, o, dat uw leven in dit teken mocht staan, om als een krachteloze, om als een zwakke, als een hulpeloze te mogen steunen op hem. Wie is die hem? We zullen er straks nog nader op terugkomen. Maar het is diegene van wie de kerk gaat zingen: gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. De bruid, de geestelijke woestijnreiziger, ze geeft gaarne te kennen dat ze in alles zo afhankelijk is. O, zulke ziel gaat meer en meer ervaren dat ze uit en van zichzelf geen stap meer kan zetten. Het is een volk dat door genade tijdens de woestijnreis gaat verstaan: uw stok en uw staf die vertroosten mij. Het schuldverslagen zondaarshart heeft geleerd: zonder u vermogen wij niets tijdens deze woestijnreis. Want die woestijn is een plaats waar aan de zijde van die reizigers alles tot aan de wortel toe wordt afgebroken. Als je ooit nog hoge gedachten van jezelf hebt, en daar is Gods volk ook niet vrij van, dan durven wij wel zeggen aan de hand van Gods woord dat dit alles wel afgebroken en afgesneden wordt wanneer gij die woestijn betreedt. Dan komt ge wel aan de weet wie een mens is en wat een mens blijft, ook na ontvangen genade. Gemeente Mephibosheth was een man, geslagen aan beide voeten. Als ze hem niet aan de tafel van David gezet zouden hebben, zou hij gestorven zijn van honger. Maar zie, daarin openbaart zich nu dat onbevattelijke wonder. Wie is zij? En dan staat er niet die vanwege de ellende en de honger en de kommer sterven moet in die woestijn. Maar dan staat er: wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Dat is het volk dat met de apostel getuigen moet: ik sterf alle dag. En juist dat stervende leven van die geestelijke woestijnreiziger noodzaakt hem, dringt hem om te leunen en te steunen op zijn liefste. Het liefelijk leunen waarvan hier gesproken wordt, gewaagt niet alleen van hulpeloosheid, krachteloosheid en zwakheid, maar ook van de trouw, de rust en het zich verlaten. Bij het leunen vertrouwt men zich geheel toe op wie men leunt. U leunt toch ook niet in het natuurlijke leven op iemand die 2 meter bij u vandaan loopt? Daar hebt u totaal geen nut van. Hij zal direct aan u verbonden moeten zijn. Welaan, het leunen op iemand, het betrouwen op iemand, het betrouwen op hem, die gezegende bruidegom, dat bestaat in een volkomen overgave. Een heel eenvoudig voorbeeld. Ik bracht eens een bezoek aan iemand in het ziekenhuis. En daar ontmoette ik op de gang een zuster. En die had aan haar arm iemand die opnieuw moest leren lopen. En toen hoorde ik die zuster zeggen: nu moet je je geheel aan mij overgeven, anders gaat het niet goed. Gemeente, diegenen die zich op hem verlaten en op hem alleen vertrouwen, wat zijn dat dus voor mensen? Wel, dat zijn mensen die geen stap meer kunnen zetten in het geestelijke leven. Mensen wiens geweten hen gedurig aanklaagt. Een volk dat door de wet gedurig veroordeeld wordt. Mensenkinderen die dag en nacht belaagd worden door de vorst der duisternis. En daarom, we wensten wel dat gij, die geen vreemdeling van dit wonderwerk der genade zijt, u geheel en al mocht toebetrouwen aan hem die krachtelozen kracht schenkt en die hulpelozen hulp schenkt. O gemeente, daar hebt u nu de praktijk der godzaligheid, het leunen en het steunen op hem. Het houdt heel eenvoudig in, uw dood staat voor het aangezicht van hem te bekennen, om het leven, het welk vloeit uit zijn gezegende middelaarshart, door genade te mogen ontvangen. Liefelijk leunen op haar liefste. Het houdt in, zeiden wij in berusten. Dat volk geeft het gehele hart graag over in de handen van die grote lastdrager. O, ze mogen als het ware met hun gehele gewicht rusten op hun liefste. Dat is die liefste die getuigt: ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand drukken, gemeente. Wat een zalige rust geeft zulke berusten, zulke leunen en zulke steunen. O, dat stemt tot verwondering en tot aanbidding. Dat is nu hetgeen waar het borghart en het liefdehart van die gezegende bruidegom voortdurend naar uitgaat. Dat nu dat volk, in wie geen kracht meer overgebleven is, zich in de weg van het geloof onvoorwaardelijk mag overgeven in zijn liefdesarmen. Gemeente, als degene op wie u leunt en steunt zich verwijdert, wordt het leunen en steunen onmogelijk. Leunen en steunen doet u ook niet op een vreemde. U geeft uzelf met al uw noden en behoeften niet zo gemakkelijk over in de handen van een ander. En daarom, gij die door genade op mocht klimmen uit die woestijn, was het die gezegende bruidegom en de koning der kerk niet, die u trok met mensenzelen, met touwen der liefde? Was hij het niet die zichzelf in een weg van liefde aan u verbond? Het is niet voor niets dat Gods knecht zegt: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is de praktijk der godzaligheid. Wat een zalig werk en tegelijk ook wat een onmogelijk werk. Want ik verzet mij ertegen, ook na ontvangen genade, om alle bagage uit handen te moeten geven en als een hulpeloze en krachteloze mij onvoorwaardelijk te verlaten op die gezegende bruidegom. En toch zal de kerk het volkomen met mij instemmen dat het een voortreffelijk werk is om alles te verliezen en liefelijk te steunen en liefelijk te leunen op die liefste. Dat is de gezegendste plaats die de kerk kan innemen. Gemeente, in het natuurlijke leven is het noodzakelijk om, wanneer u zelf niet meer kunt gaan, een leun en een steun te hebben. Ik hoorde eens van iemand die men niet meer zag op een weg die hij voor die tijd ging, dat hij zei: ik kan die weg niet meer lopen, want ik ben mijn steun kwijt. Die is gestorven. Dus ik ben nu genoodzaakt om te blijven waar ik ben. Gemeente, u moet mij eens zeggen, als dat volk die steun met een hoofdletter kwijt is, als die steun zichzelf onttrokken heeft, gelijk de bruidegom in het leven van de bruid, en de oorzaak ligt aan de zijde van de bruid, o waar dan nog heen? Op welke wijze dan die weg bewandelt? Dan is het onmogelijk om nog één stap te zetten op de levensweg waarin die borg, waarin die bruidegom wordt verhoogd en verheerlijkt. En daarom moet alle bagage worden afgelegd, zodat de armen des geloofs vrijkomen om te leunen en te steunen op hem. We horen het de apostel Paulus zeggen in Hebreeën 12 vers 1. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En moet de kerk zichzelf dan niet beschuldigen, omdat ze vaak zo ver van hem verwijderd is, zodat het leunen en het steunen op hem een onmogelijke zaak is geworden? Dan behoeft u niet bij een ander terecht te komen, dan gaat de hand van dat volk in eigen boezem. Wanneer hij zichzelf onttrokken heeft, zodat de bruid in de straten van Jeruzalem vragen moet, hebt gij dien gezien die mijn ziel lief heeft? O, wanneer er een verwijdering ontstaan is, dan ligt die oorzaak bij de bruid. En daarom is het noodzakelijk elke keer weer aan eigen machteloosheid, krachteloosheid en hulpeloosheid ontdekt te worden, opdat er door zulke weg plaats gemaakt zou worden voor dat leunen en dat steunen. Alleen, maar dan ook alleen door zulke weg, gaat de bruid, dat volk, de noodzakelijkheid, de rijkdom en de waarde verstaan van hem op wie zij leunt. Haar liefste, dat is dus die gezegende bruidegom. Dat is hij van wie onze derde gedachte zegt, de persoon op wie ze steunt. Maar voor we daar iets van zeggen, zingen we eerst met elkaar uit Psalm 73. En daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13. Ten derde de persoon op wie zij leunt. Wie zou ooit in staat zijn de lieflijkheid, de beminnelijkheid, de dierbaarheid uit te spreken van hem op wie de bruid mag leunen en steunen? We wensen jong en oud dat u dit uit de praktijk van uw eigen leven eens mocht verstaan. Hoe zouden we ooit de rijkdom der genade, geopenbaard en verklaard in het hart van die dierbare bruidegom, onder woorden kunnen brengen? Wanneer je de bruid zou hebben ontmoet in de straten van Jeruzalem, en je zou haar hebben gevraagd: wie is het toch, op wie je leunen en mag steunen, naar wie je hart uitgaat? O, u hoort die bruid zelf zeggen: vraagt u wie het is op wie ik mag leunen en steunen? Vraagt u wat hij is voor een ziel die het zich waardig gemaakt heeft om in de woestijn van het leven te sterven? Wel, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gemeente, wanneer de vraag gesteld wordt door de dochteren van Jeruzalem: wat is uw liefste meer dan een andere liefste dat gij ons zo bezworen hebt? Ze antwoordt: wenst ge dat te weten? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zou die gezegende bruidegom, mijn liefste, niet blank zijn, dan had ik nooit, maar dan ook nooit, uit die woestijn des levens kunnen opklimmen. Want dat wonder van genade, namelijk dat opklimmen uit de woestijn des levens in het leven van de kerk, dat vloeit alleen maar daaruit voort. Mijn liefste is rood. Waren dat niet zo, o, dan was ik in het karmozijnrood van mijn zonden voor eeuwig ondergegaan. En daarom, de persoon op wie zij leunt, geloof dat jong en oud, zover God van de hemel zulke zwarte bruid die geloofsoefeningen schenkt en meer inleidt in die verborgenheden der godzaligheid, zover we meer het geloofsoog mogen slaan op die dierbare Heere Jezus, zover mogen we weten het eigendom te zijn van die gezegende bruidegom, zover mogen we beleiden er totaal niets van te kunnen zeggen. Hadden we zoveel tongen als zandkorrels zijn aan de oever van de zee, we zouden dag en nacht doorgaan om de rijkdom van die persoon op wie de kerk mag leunen en steunen u voor te houden. Maar zie, dat is voor de kerk weggelegd voor de eeuwigheid. Daar zal ten volle worden verstaan wie is hij op wie zij leunen. Nee, niet moeten leunen, maar op wie zij mogen leunen. Op wie ze steunen kunnen, dwars door de woestijn van het leven heen. Gemeente, lieflijk leunen. Het is een werk onbevattelijk voor het verstand van mensen. Het is een leunen op die persoon die nooit en te nimmer ten volle kan worden voorgesteld door mensenkinderen in wie geen goed woont. En het is het grootste wonder voor die bruid dat de gezegende Heere Jezus zijn grootste vermaak vindt in het op hem leunen en steunen van de zwarte bruid. Zou je hart, jong en oud, uitgaan naar iemand die moord en doodslag op zijn geweten heeft? Zou je willen hebben dat die op je leunt en steunt, dat die direct aan je zijde zou gaan? Ik denk dat het precies het tegenovergestelde zou zijn, maar zie, dat is nu van eeuwigheid de keus van die gezegende bruidegom. Dat is de rijkdom waar hij ook hier naar uitziet, dat zulk een zwarte bruid dag en nacht gedurig leunt en steunt op hem. En gemeente, ik heb gezegd, het is niet om het even op wie we leunen en op wie we steunen. Hoeveel zijn er die leunen en steunen op hun voortreffelijke levensopenbaring, op hun doop, op hun belijdenis, op hun deelnemen aan het heilig avondmaal. Hoeveel zijn er die leunen en steunen op een kind des heren of op een ambtsdrager. De bruid heeft maar één begeerte, om te leunen en te steunen op haar liefste. Dat is degene die haar trok met liefde koorden. Ze wil steunen, kan ook steunen en mag ook steunen op haar liefste. Ze wil steunen, vraagt u naar de oorzaak. Wel, de bruidegom maakt haar gewillig om te steunen op hem. Ze kan ook steunen, vraagt u waarom? Wel, heel eenvoudig. Hij ontneemt alles aan de zijde van de bruid, zodat er niets anders overschiet dan te leunen en te steunen op hem. Ze mag ook op hem leunen. Hij is degene die haar alles heeft ontnomen. Hij is ook degene die in zijn grote liefde haar bij de hand neemt en vraagt u daarom, wie is het op wie dat volk leunt en steunt? Hij is degene die zich van eeuwigheid stelde voor het aangezicht van de Vader, toen de vraag werd gesteld in de eeuwige vrederaad. Wie zal er met zijn hart borg worden voor zulk een volk, dat in de woestijn van het leven krachtens mijn recht moet sterven? Vraagt u wie hij is, op wie zulk een zwarte bruid leunen en steunen mag, kan en wil? Wel, hij is degene aan wie het woestijnleven niet vreemd is. O, we lezen in Gods woord, hij is gedoopt. Hij heeft zich onderworpen aan hetgeen de Vader eiste van zijn hand. Hij is uit het water der Jordaan opgeklommen. En dan leest u dat hij door de geest geleid werd in de woestijn. Gemeente, de bruidskerk die daar opklimt uit de woestijn zal nooit een voortreffelijker leun en steun kunnen hebben dan die gezegende bruidegom in de hemel. Een liefelijk leunen en een liefelijk steunen. Dat is een leunen en steunen op de volmaakte gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat is een leunen en een steunen op het woord van hem. Terwijl hij dat volk toeroept. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Het is een leunen en een steunen op de voorspraak van die gezegende bloedbruidegom kinderkens. Zo getuigt Johannes, indien iemand gezondigd heeft. En dat komen ze wel aan de weet dat ze gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Leunen en steunen waarop? Wel, op de ambtelijke bediening van hem. Als dat niet waar was, stond ik nooit meer op de preekstoel. Dan zou het een zaak zijn die aan alle kanten doodliep. Daar hoeft u geen ambt voor te bekleden. Maar zeg mij, gij die door genade mocht opklimmen uit de woestijn en door het geloof leunen mocht op de liefste, is dat ambt van profeet u niet waardevol geworden? Zodat u lessen en leringen mocht ontvangen die u geen mens geven kon? Die priesterlijke bediening van hem, is u die niet noodzakelijk geworden? Hoe had u ooit als een reine maagd voorgesteld kunnen worden voor het aangezicht van de Vader, wanneer die dierbare bloedbruidegom zijn bloed niet gestreken zou hebben aan de posten van uw hart? Die koninklijke bediening, is die niet noodzakelijk geworden, opdat straks een bedelaar een koningskind genaamd mag worden en de eerkroon mag dragen? Leunen en steunen wel, waarop? Wel, nooit op hetgeen wat van mensen is. Het zou een hopeloze zaak zijn. Maar wat een voorrecht, jong en oud, als die gezegende van de Vader, als die enige en eeuwige bruidegom zichzelf wegschenkt aan zulk een ziel die in de woestijn haar graf had moeten vinden, maar nu door genade mag opklimmen en zichzelf het eigendom mag weten van die gezegende Heere Jezus. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste, wie ze zijn? Wel, daar kom je nooit over uitgepraat. Paulus zegt dat ze genoemd worden uitvaagsel der wereld en aller afschraapsel. Wel, het zijn de zulken die de schuld moeten eigenen, die zich de doodwaarde gaan keuren. Vraagt u wie het zijn die zich bevinden onder de zulken die daarop mogen klimmen uit de woestijn en die liefelijk leunen op hun liefste? Wel, gemeente, daar vindt ge een goddeloze Manasse onder. U vindt er een bedrieger Jacob onder. Je vindt er onder die hun leven vergooid hebben in de prostitutie. Een Rachab de hoer. Je vindt er een Rut de Moabitische onder, waar nooit ons oog op geslagen zou zijn. O, ik wenste wel dat u uit genade zeggen mocht, door de genade Gods, ik mag mezelf onder dat gezelschap ook rekenen. De minste van de minsten, de grootste van de zondaren, dat is zeker waar, maar toch, ik zou niet graag ontkennen dat de wetenschap die heilige wetenschap van het opklimmen uit de woestijn mij vreemd is. Ik zou niet graag zeggen een vreemdeling te zijn van dat leunen en dat steunen, want dan zou ik de eer van mijn koning aantasten. Hoe noodzakelijk is het, als dat gemist wordt jong en oud, geen rust te hebben voordat je hem mocht kennen in de woestijn des levens waarin je voeten staan. Opklimmen, dat is noodzakelijk. En dat opklimmen is heel eenvoudig het werk van de waarachtige bekering des mensen. Voor het verstand verborgen. Je kunt geweldig veel lessen ontvangen in het natuurlijke. Misschien zelfs wel op het terrein van de theologie. Maar dan vergaat het je precies eender als Nicodemus. Hoe is het mogelijk dat een mens andermaal in zijn moedersbuik ingaat en geboren wordt? Wel, Nicodemus, ik zal het je verklaren wat dat inhoudt. Namelijk de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering, welke vloeit uit dat godswerk, hetwelk dat godswerk openbaart en wat straks alleen zal juichen tot zijn eer. En daarom, jong en oud, wat dunkt u van zulk een gezelschap, waarvan ik enkele namen heb opgenoemd? Zou je je thuis voelen onder zulk een volk? Laten we maar eerlijk zijn en dan hoef je geen vijandschap te hebben. Je kunt je er uiterlijk bij thuis voelen en dat is een voorrecht, veracht dat niet. Je kunt beter in dat gezelschap verkeren en je voeten dan je voeten zetten op het terrein van de wereld. Maar aan de andere zijde, om aan dat geluk van dat volk deel te hebben, is het noodzakelijk om aan je ongeluk ontdekt te worden. Om op te klimmen uit de woestijn des levens, houdt in alle leunsels en steunsels te verliezen en niemand te zien dan Jezus alleen. Te leunen en te steunen op hem van wie hier staat, dat is nu mijn liefste. Vraagt u wat de gang is die het meest trekt tot eer van hem? Gemeente, dit is die gang die dwars door de woestijn voert, om dan straks eeuwig te mogen verkeren in de gemeenschap van hem die zijn kerk kocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Kom, jong en oud, wanneer u daar geen vreemdeling van bent, van Gods wegen, wordt die naam u nog voorgesteld en de mogelijkheid van zalig worden wordt u nog voorgehouden. Zeg niet, het is voor mij niet meer mogelijk. Het kan in het leven van zulken doorbrengen niet meer. O, dan denken we aan hetgeen Paulus ons voorhoudt. Dan zegt hij mij, de voornaamste der zondaren is barmhartigheid geschied. Dan zouden we er onmiddellijk aan toe willen voegen. En als het nu voor zo een kan, en je begrijpt dat het altijd onmogelijk is om bekeerd te worden van s'mensenkant, maar ik zou haast zeggen, het is voor jullie veel makkelijker dan voor mij. En daarom, van Gods wegen wordt u de mogelijkheid, maar ook de noodzakelijkheid nog voorgehouden om op te klimmen uit de woestijn, om te leunen en te steunen op hem die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Rust niet eerder, voordat u het woord van de bruid verstaan mag. En wanneer het ons niet onbekend is, wanneer die oefeningen u niet vreemd zijn, die in alle gebrek u zijn voorgehouden, o, dan zou ik dit willen zeggen. En dat geldt een ieder, dat geldt u en dat geldt mij. Wat is het nodig om maar veel op te mogen klimmen uit wat van de mens is, wat van de wereld is en wat van de tijd is. Je kunt zoveel hebben in je leven waaraan je als het ware gekluisterd bent. Maar er is maar één leven wat leven genoemd kan worden. En dat is op te klimmen uit de woestijn. En daarom de vraag is beantwoord van Gods wegen. Wie is het die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Wel, het zijn degenen die van eeuwigheid verkoren, in de tijd door Gods geest overtuigd, mensenkinderen die de loopbaan uit en van zichzelf niet lopen kunnen, maar die vanwege het leunen en steunen op hun liefste aan het einde van die loopbaan met Paulus mogen getuigen. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. Och Heere, wil u dit woord ook toepassen aan onze harten? Wil u dat geven, dat leunen en dat steunen op de liefste? Want Heere, dat was het ook voor de bruid, haar liefste, haar één, haar al. O Heere, zou u toch willen geven dat we daar toch terecht mochten komen en dat leven aan uw voeten mochten begeren en ook mochten ondervinden dat alles door uw Heilige Geest gewerkt. Heere, wilt gij toch zo het woord meegeven naar huis? En wil u toch geven dat het in de binnenkamer mag brengen? En wil u ermee doen wat u behaagt? Heere, vergeef al onze zonden in bidden, in lezen, in luisteren. En wil u uit genade zegenen wat van u was? Wil u ook onze broeder vanavond helpen? Wil u hem sterken? En wil u hem alles geven wat hij nodig heeft? Heere, dan ziet het in alles op u. En blijft het ook op u wachten. We vragen dat van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen we nu nog met elkaar zingen Psalm 119. En daarvan het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. En wat er verder volgt. Psalm 119 vers 86. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.